Hoofdstuk 13, de slag bij Anvar. Om een uur of elf was het hele gezelschap weer op mars. Ze reden naar het westen met de bergen aan hun linkerhand. Corin en Shasta reden helemaal achteraan, vlak bij de reuzen. Lucy, Edmund en Peridaan hadden het druk met hun plannen voor de strijd. En één keer zei Lucy wel, hé, waar is zijn malle hoogheid eigenlijk? Maar Edmund antwoordde alleen maar, niet vooraan en dat is al heel goed nieuws. Laat het zomaar blijven. Shasta vertelde Corin het grootste deel van zijn avonturen en legde uit dat hij paardrijden helemaal van een paard geleerd had, zodat hij eigenlijk niet wist hoe hij met de teugels moest omgaan. Corin leerde het hem en vertelde hem intussen alles over hun geheime vertrek per schip uit Tashbaan. Hé, en waar is koningin Suzanne? Op Ker Paraval, zei Corin. Die is niet zoals Lucy, zie je. Aan Lucy heb je net zoveel als aan een man, of in elk geval zoveel als aan een jongen. Koningin Suzanne is meer dan een gewone volwassen dame. Die rijdt nooit mee uit als er oorlog is, al kan ze wel heel goed boogschutten. Het pad dat ze langs de zijkant van de berg volgden werd steeds smaller en de hellingen aan hun rechterhand begonnen steiler te worden. Ten slotte reden ze één voor één achter elkaar langs de rand van een afgrond over en Shasta huiverde bij de gedachte dat hij dat gisternacht ook had gedaan, zonder het zelf te weten. Maar, dacht hij, er kon natuurlijk niks gebeuren. Daarom bleef de leeuw steeds links van mij lopen. Hij is de hele tijd tussen mij en de rand gebleven. Toen boog het pad naar links, naar het zuiden van de afgrond vandaan. Er waren nu aan beide kanten dichte bossen en ze stegen steeds hoger en hoger de pas in. Als het open landschap was geweest, dan zou je bovenop de pas een prachtig uitzicht hebben gehad. Maar tussen al die bomen kon je er niets van zien, alleen af en toe een hoge spitse rotspunt boven de boomtoppen uit en één of twee arenden die hoog in de blauwe lucht rondcirkelden. Hé, ze ruiken oorlog, zei Corin, en hij wees naar de vogels. Ze weten dat wij een maaltje voor ze gaan klaarmaken. Shasta vond het helemaal geen leuk idee. Toen ze de pas over waren en alweer een heel stuk lager liepen, werd het landschap weer opener. En nu kon Shasta onder zich, blauw en wazig, heel Argenland uitgespreid zien liggen. En zelfs, dacht hij, nog iets van de woestijn erachter. Maar de zon die over een uur of twee onder moest gaan, scheen hem recht in zijn ogen en hij kon het allemaal niet meer zo heel duidelijk onderscheiden. Hier hield het leger halt en stelde zich op in één lange lijn. En het duurde een hele poos voordat iedereen zijn plaats had ingenomen. Een hele groep erg gevaarlijk uitziende sprekende dieren die Shasta nog niet eerder waren opgevallen, voornamelijk katachtigen, luipaarden, pantsers en panters en dat soort dieren, slopen zacht grommend naar de linkerkant om hun plaatsen in te nemen. De reuzen werden naar de rechterkant gestuurd en voordat ze daarheen gingen haalden ze allemaal iets van hun rug, dat ze al door meegedragen hadden en gingen even zitten. Zo kon Shasta zien dat wat ze hadden meegebracht en wat ze nu zaten aan te trekken, laarzen waren. Verschrikkelijke, zware laarzen die tot aan hun knieën reikten, met punten aan de zolen. Daarna legden ze hun kolossale knotsen over hun schouders en marcheerden ze naar hun gevechtspositie. De boogschutters met koningin Lucy erbij stelden zich op in de achterhoede. Eerst zag je hun bogen spannen en daarna hoorde je toing, toing, terwijl ze hun boogpees uitprobeerden. En overal waar je keek zag je iedereen gordels strakker trekken, helmen opzetten, zwaarden trekken en mantels op de grond gooien. Er werd nu bijna niets meer gezegd en ook niet gepraat. Het was een heel ernstig en verschrikkelijk moment. Nu ben ik er geweest, nu ben ik er echt geweest, dacht Shasta. Toen drongen er geluiden tot hen door vanuit de verte, het geschreeuw van veel mannenstemmen en een voortdurend bonk, bonk, bonk. Stormram, fluisterde Corin, ze proberen de poort te rammen. Zelfs Corin keek nu heel ernstig. Waarom schiet koning Edmund nou niet op, zei hij. Ik kan niet tegen dat wachten, het is koud ook. Shasta knikte, hij hoopte maar dat hij er minder bang uitzag dan hij zich voelde. Eindelijk, de trompet! Daar gingen ze dan, in draf nu, de banier ontplooide zich in de wind. Ze waren nu boven op een lage heuvelrug aangekomen en daar beneden ontvouwde zich voor hun ogen ineens het hele tafereel. Een klein kasteel met veel torens en met de poort naar hen toe. Jammer genoeg geen slotgracht, maar de poort zat natuurlijk dicht en het valhek was naar beneden. Boven de muren zagen ze kleine witte vlekjes, de gezichten van de verdedigers. Beneden waren een stuk of 50 kalormenen die van hun paard gestegen waren en ze waren bezig om een grote boomstam heen en weer te zwaaien tegen de poort. Maar meteen veranderde het schouwspel. Het grootste deel van de Rabadash mannen was te voet, klaar om de poort te bestormen. Maar nu had hij de Narniërs gezien die van de heuvel omlaag kwamen stormen. Die kalormenen waren geweldig goed getraind, dat is zeker. Het leek Shasta maar één tel te duren voordat een hele rij vijanden weer te paard zat, rondzwenkte en hen tegemoet kwam. In galop nu. Kataklop, kataklop, kataklop. De afstand tussen de beide legers werd elke minuut kleiner. Sneller, sneller. Kataklop, kataklop, kataklop. Nu met de zwaarden getrokken, de schilden omhoog tot aan de neus, de gebeden gezegd, de tanden op elkaar geklemd. Shasta was ontzettend bang. Maar opeens wist hij, als u het nu verknoeit, zul je je hele leven lang in elk gevecht een mislukkeling zijn. Het is nu of nooit. Maar toen de twee legers tenslotte op elkaar stoten, begreep hij eigenlijk maar heel weinig van wat er gebeurde. Het was een ontzettende chaos en een afschuwelijk kabaal. Al heel gauw werd het zwaard hem finaal uit zijn hand geslagen en op de een of andere manier waren zijn teugels in de war geraakt. Daarna voelde hij dat hij weggleed. Toen kwam er een speer recht op hem af en doordat hij wegdook om niet geraakt te worden, rolde hij pardoes van zijn paard, sloeg met zijn linkerknokkels verschrikkelijk hard tegen het harnas van iemand anders en daarna... Nou, het heeft weinig zin te proberen de veldslag vanuit Shasta's standpunt te beschrijven. Daarvoor begreep hij te weinig van het hele gevecht en zelfs van zijn eigen aandeel erin. Ik kan je het beste vertellen wat er precies gebeurde door je mee te nemen naar een paar kilometer daar vandaan, waar de kluizenaar uit de zuidelijke grensstreek zat te staren in het spiegelgladde water van de vijver onder de takken van de grote boom met Brie, Winne en Aravis naast zich. Want in deze vijver keek de kluizenaar als hij weten wilde wat er gebeurde in de wereld buiten de groene wallen van zijn kluizenaarsverblijf. Daarin kon hij als in een spiegel soms zien wat er gebeurde in de straten van steden die nog veel zuidelijker lagen dan Tashbaan. Of welke schepen er in Rode Haven op de afgelegen zeven eilanden binnenvoeren. Of wat voor rovers of wilde dieren er op strooptocht waren in de uitgestrekte bossen in het westen, tussen het Lantarenwoud en Telmar. En vandaag was hij bijna de hele dag niet bij de vijver vandaan geweest. Zelfs niet om te eten of te drinken. Want hij wist dat er in Argeland grote dingen stonden te gebeuren. Aravis en de paarden keken ook in het water. Ze zagen wel dat het geen gewone vijver was. Hij weerspiegelde niet de boom en de lucht. Maar in plaats daarvan zag je in de diepte wazige gekleurde vormen bewegen. Al maar bewegen. Maar zij zagen het allemaal niet zo duidelijk. De kluizenaar wel, en van tijd tot tijd vertelde hij hun wat hij zag. Niet lang voordat Shasta zijn eerste gevecht inreed, begon de kluizenaar te spreken. Ik zie 1, 2, 3 arenden rondcirkelen in de doorgang naast de hoogte van Stormnes. De ene is de oudste van alle arenden. Die vliegt daar alleen maar als er binnenkort een veldslag komt. Ik zie hem heen en weer zweven. Soms stuurt hij omlaag naar Anvaar en soms naar het oosten achter Stormnes. Aha, nu zie ik waar Rabadas en zijn mannen de hele dag zo druk mee zijn geweest. Ze hebben een reusachtige boom opgehakt en schoongekapt en nu komen ze er het bos mee uit. Ze dragen hem als een stormram. Ze hebben blijkbaar iets geleerd van hun mislukte aanval van gisteravond. Het was verstandiger van hem geweest als hij zijn mannen ladders had laten maken. Maar dat duurt langer en hij is ongeduldig, de domoor. Zodra zijn eerste aanval mislukte, had hij terug moeten rijden naar Tashbaan, want zijn hele plan hing af van verrassing en snelheid. Nu brengen ze hun stormram in de aanslag. De mannen van koning Lune schieten een regen van pijlen van de muren. Er zijn 5 kalormenen gevallen, maar veel zullen er niet geraakt worden. Ze houden hun schilden boven hun hoofden. Nu geeft Rabadas bevelen. Zijn meest vertrouwde edelen zijn bij hem. Woeste Tarkaans uit de oostelijke provincies. Ik zie hun gezichten. Koradin is erbij van het slot Tormond en Asru en Klamash. En Ilgamut met de scheve lip en een lange Tarkaan met een vuurrode baard. Bij de manen, mijn vroegere meester Anradin, zei Bri. Sst, zei Aravis. Nu zijn ze begonnen met het rammen. Als ik behalve alles zien ook alles horen kon, wat zou dat dan een lawaai zijn? Stoot op stoot. Geen poort kan dat op de lange duur uithouden. Maar wacht, daarboven bij Stormnes is iets waar de vogels van geschrokken zijn. Er komt een hele massa van tevoorschijn. Nee, wacht even, ik kan het nog niet goed zien. Oh, nu zie ik het. De hele heuvelrug daarboven in het oosten ziet zwart van de ruiters. Als de wind nu maar eens vat kreeg op dat vaandel en het uitspreidde. Nu zijn ze de heuvelrug over, wie het ook zijn. Aha, daar zie ik de banier al. Narnia, Narnia, het is de rode leeuw. Nu komen ze in volle vaart de heuvel af. Ik zie koning Edmund. Hé, er is een vrouw bij, achteraan tussen de boogschutters, of... Wat is er? Vroeg Winnewe ademloos. Als een katten springen naar voren vanaf de linkervleugel van het leger. Katten, zei Aravis, grote katten, luipaarden en zo, zei de kluizenaar ongeduldig. O ja, nu snap ik het. De katten maken een omtrekkende beweging om bij de paarden te komen van de mannen die afgestegen zijn. Een goede zet. De Kalormeense paarden zijn nu al gek van angst. Nu zie ik de katten tussen hen lopen. Maar Rabadas heeft zijn leger opnieuw gegroepeerd en heeft alweer 100 mannen in het zadel zitten. Ze rijden de Narniërs tegemoet. Er zijn nu nog maar 100 meter tussen de beide legers. 50 nog maar. Ik zie koning Edmund. Ik zie heer Peridan. Er zijn er 2 in het Narniaanse leger die niet ouder zijn dan kinderen. Hoe komt de koning nu op het idee om die mee te nemen in een veldslag? Nog maar 10 meter, de legers zijn op elkaar gestoten. De reuzen op de rechterflank van de Narniërs verrichten wonderen, maar 1 is er gevloerd. Oh, door zijn oog geschoten lijkt me. In het midden is het een verschrikkelijke chaos. Aan de linkerkant kan ik meer zien, daar zijn die 2 jongens weer. Lieve leeuw nog aan toe, die 1 is prins Corin. De ander lijkt op hem als 2 druppels water. Dat is jullie kleine Shasta. Corin vecht als een man. Hij heeft een Kalormeen gedood. Nu kan ik in het midden ook nog iets meer zien. Daar raakten Rabadas en Edmund bijna slaags. Maar ze zijn door het krijgsgewoel weer uit elkaar gedreven. En Shasta, zei Aravis. O, die domoor, kreunde de kluizenaar. Die arme, dappere kleine domoor. Van dit soort werk weet hij niets af. Hij gebruikt zijn schild helemaal niet. Zijn hele zijkant is onbeschermd. Hij heeft geen flauw benul wat hij met zijn zwaard moet doen. Oh, nu weet hij het weer. Hij zwaait er wild mee om zich heen. Hakt bijna het hoofd van zijn eigen pony af. En als hij niet oppast, doet hij het nog echt. Oh, nu is het uit zijn hand geslagen. Jongen, jongen, het is pure moord om een kind de oorlog in te sturen. Dit overleeft hij nog geen 5 minuten. Bukken, domoor, oh, daar ligt hij op de grond. Dood, vroegen 3 stemmen ademloos.
Hoe moet ik dat weten, zei de kluizenaar. De katten hebben hun werk gedaan. Alle paarden zonder ruiter zijn nu dood of ontsnapt. Daarop kunnen de kalormenen in elk geval niet meer ontkomen. Nu keren de katten terug in het gevecht. Ze springen op de mannen met de stormram af. De stormram valt. Oh, goed zo, goed zo. De poorten worden van binnenuit open gedaan. Ze gaan een uitval doen. De eerste drie komen al naar buiten. Daar in het midden komt koning Lune met aan weerskanten van hem de broers Dar en Darin. Achter hem aankomen Tran en Char en Koel met zijn broer Colin. Er zijn er nu al 10, 20, bijna 30 buiten. Het leger van de Kalormenen wordt achteruit gedrongen, hun kant op. Koning Edmund deelt fantastische slagen met zijn zwaard uit. Hij heeft net het hoofd van Corradin afgemaaid. Een heleboel Kalormenen hebben hun wapens neergesmeten en vluchten de kant van de bossen uit. Degenen die nog vechten zitten in het nauw. De reuzen sluiten hen van rechts in, de katten van links, koning Lune van achteren. De Kalormenen zijn nu op een kluitje bij elkaar gedreven. Ze vechten rug aan rug. Jouw Tarkaan is gevallen, Bri. Lune en Azru vechten nu van man tot man. Het lijkt erop dat de koning het wint. De koning houdt zich goed. De koning heeft gewonnen. Azru ligt op de grond. Koning Edmund ook. Nee, daar staat hij weer rechtop. Hij vecht met Rabadash. Ze zijn nu aan het vechten in de poort van het kasteel. Er hebben zich al wat Kalormenen overgegeven. Darin heeft Ilgamut gedood. Wat er met Rabadash is gebeurd, kan ik niet zien. Ik geloof dat hij dood is. Hij staat tegen de kasteelmuur aangeleund, maar ik weet het niet zeker. Klamash en koning Edmund vechten nog, maar verder is de strijd overal voorbij. Klamash heeft zich overgegeven. Nu is de strijd echt voorbij. De Kalormenen zijn volledig in de pan gehakt. Toen Shasta van zijn paard viel, dacht hij dat hij verloren was. Maar zelfs in een gevecht trappen paarden minder vaak op mensen dan je zou denken. Na een stuk of 10 verschrikkelijke minuten merkte Shasta opeens dat er geen paardenhoeven meer in zijn onmiddellijke nabijheid rondstampten. En dat het gevaar, want het was nog steeds een geweldig lawaai, niet langer dat van een veldslag was. Hij ging rechtop zitten en keek met grote ogen om zich heen. Zelfs hij, hoe weinig hij ook van oorlogen afwist, zag al gauw dat de Argelanders en de Naniërs gewonnen hadden. De enige levende Kalormenen die hij zag waren krijgsgevangen gemaakt. De kasteelpoorten stonden wijd open en koning Lune en koning Edmund stonden elkaar over de stormram heen de hand te schudden. Uit de kring van edelen en ridders om hem heen begonnen nog opgewonden en met veel geheig, maar duidelijk vrolijk gesprekken op te klinken. En toen opeens zwollen ze allemaal aan tot één bulderende schaterlach. Shasta krabbelde overeind, hij voelde zich raar stijf en rende op het gelach af om te zien wat er voor grappigs was. Wat hij zag was ook een heel raar gezicht. Het leek alsof de ongelukkige Rabadash aan de kasteelmuur gehangen was. Zijn voeten spartelden ongeveer een halve meter boven de grond, wild in het rond. Zijn maliënkolder zat boven zijn hoofd ergens achtergehaakt, zodat hij onder zijn armen heel strak zat en zijn gezicht er half in verdween. Hij zag er precies uit als iemand die juist een stijf overhemd over zijn hoofd probeerde aan te trekken, wat hem een beetje te klein was. Voor zover achteraf kon worden nagegaan, en reken maar dat er nog dagen over die geschiedenis werd nagepraat, was het ongeveer zo gegaan. Al in het begin van het gevecht had een van de reuzen tevergeefs geprobeerd om Rabadash plat te stampen met zijn laars met spijkerzolen. Tevergeefs, omdat hij Rabadash niet had verpletterd, want dat was de bedoeling van de reus geweest. Maar niet helemaal voor niets, want een van de ijzeren punten trok een scheur in zijn maliënkolder, zoals jij of ik wel eens een scheur in een gewone blouse krijgen. Zo kwam het dat Rabadash tegen de tijd dat hij met Edmund slaags raakte bij de poort, een gat in de rug van zijn maliënkolder had. En toen Edmund hem achteruit drong, steeds dichter naar de muur toe, sprong hij op een blok dat door de ridders werd gebruikt om hun paard te bestijgen. En daar bleef hij staan, om van bovenaf zijn zwaardslagen op Edmund neer te laten regenen. Maar toen hij merkte dat hij op die plek, zo hoog boven de hoofden van alle anderen, tot een doelwit werd, voor iedere pijl die van de Narniase bogen kwam, besloot hij er weer af te springen. Het was zijn bedoeling om er bijzonder stoer en angstaanjagend uit te zien en te klinken. En dat deed hij zonder twijfel eerst ook even. Terwijl hij sprong en riep, "De bliksemschicht van Tash valt neer uit de hoge!" Maar hij moest schuin opzij springen, omdat er door het gewoel voor hem aan die kant nergens een plekje was waar hij neer kon komen. En daardoor bleef die scheur in zijn maliënkolder keurig netjes hangen achter een haak die in de muur zat. Heel vroeger had daar een ring aan gezeten om paarden aan vast te binden. En daar hing hij dan als een stuk wasgoed dat te drogen hing, terwijl iedereen hem stond uit te lachen. "Haal me eraf! Edmund," brulde Rabadash, "haal me eraf en vecht als een man en een koning met me. Of als je daar te laf voor bent, dood me dan meteen." "Met alle plezier," begon koning Edmund, maar koning Lune kwam tussen beiden. "Met uw majesteits vriendelijke toestemming," zei koning Lune tegen Edmund. "Zo niet." Toen wendde hij zich tot Rabadash en zei, "Koninklijke hoogheid, als u een week geleden met die uitdaging was gekomen, sta ik ervoor in dat er in het rijk van koning Edmund niemand was geweest van de hoge koning tot aan het kleinste sprekende muisje die geweigerd zou hebben om te doen wat u vraagt. Maar door in vredestijd ons slot aanvaar aan te vallen, zonder eerst een uitdaging te sturen, hebt u wel bewezen dat u geen ridder bent, maar een verrader. En iemand die eerder een pak slaag van de beul verdient dan toestemming om de degens te kruisen met een man van eer. Haal hem naar beneden, bind hem vast en breng hem naar binnen, totdat wij weten wat ons behaagt verder met hem te doen." Sterke handen ontwrongen Rabadash zijn zwaard en hij werd weggedragen het kasteel in, schreeuwend, scheldend en tierend en zelfs huilend. Want martelingen had hij kunnen verdragen, maar hij kon er niet tegen als hij belachelijk werd gemaakt. In Tashbaan had iedereen hem altijd serieus genomen. Op dat moment rende Corin naar Shasta toe, greep hem bij de hand en begon hem mee te trekken in de richting van koning Lune. "Hier is hij, vader, hier is hij," riep Corin. "Wel, wel, en daar ben jij eindelijk," zei de koning bars. "En je hebt meegevochten in de veldslag. Dat was heel ongehoorzaam van je. Een jongen die het hart van zijn vader nog eens breken zou. Op jouw leeftijd zou een pak op je broek heel wat passender zijn dan een zwaard in je vuist." Maar iedereen, ook Corin, kon wel zien dat de koning eigenlijk heel trots op hem was. "Berisp hem niet langer, sire, als het u belieft," zei de koning daarin. "Zijn hoogheid zou geen zoon van u zijn als hij ook niet uw karakter geërfd had. Het zou uw majesteit meer verdriet doen als het hem het tegenovergestelde verweten moest worden." "Ja, ja," mopperde de koning, "voor deze keer zullen we door de vingers zien. En dan nu?" Wat er toen gebeurde verraste Shasta meer dan alles wat hem verder in zijn leven was overkomen. Opeens voelde hij hoe koning Lune zijn beide armen stevig om hem heen sloeg en hem op allebei zijn wangen kuste. Toen zette de koning hem weer neer en zei, "Ga daar maar eens naast elkaar staan, jongens, en laat het hele hof jullie eens bekijken. Hoofden omhoog. Zo, heren, bekijkt u ze allebei eens goed? Is er iemand die twijfelt?" En nog steeds begreep Shasta niet waarom iedereen hem en Corin zo stond aan te staren. Ze begrepen ook niet waarom iedereen ineens begon te juichen.